Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. En ik zeg ook maar goedemorgen tegen diegenen die achteraf de dienst meemaken via de opname. Zoals u heeft kunnen zien, luidt het thema van deze dienst moed vinden om verder te gaan. Het is ook daarom dat wij elkaar willen groeten met de woorden onze hoop en ons vertrouwen om vol goede moed op weg te gaan. In een wereld die bol staat van angst en onzekerheid, dat vertrouwen genereren wij uit de bron van alle licht en leven, die liefde is en die tederheid van ons vraagt. Een bron die in ieder mensengeslacht ontspringt en nooit voorbij stroomt aan de liefdeskracht in mensen aanwezig. Amen. Gerben, ga maar door. Ik ben vergeten om jullie eerst te laten zingen. Dus jullie mogen gewoon vers 2 en 3 ook nog doen. En rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar willen we denken aan hen die ons zo nabij en dierbaar waren, maar door de dood uit ons midden zijn weggerukt. En het verlangen is er om hun namen telkens weer hardop uit te spreken tegen elkaar, om hen op die wijze aanwezig te laten zijn. En vanmorgen noemen we hier bij name hen die in onze gemeente zijn overleden, en steken een kaars aan ter gedachtenis, opdat hun licht en warmte mag blijven schijnen in ons midden. En wij noemen Henk Voerknecht, geboren 1 november 1926, overleden 7 april 2020. Wij noemen Klaartje Bergman-Bosma, geboren 4 september 1945, overleden 28 mei 2020. De kaarsen branden, een symbool voor datgene wat onze geliefden geleefd hebben. Dat niets daarvan verloren zal gaan. Dat datgene dat zij geleefd hebben ten goede zal komen aan de wereld. dat alles wat hen heilig was, geëerbiedigd mag worden. Door ons die hier nog een taak hebben. De kaarsen branden, het verdriet mag in al haar rauwe pijn gezien worden. Maar ook de dankbaarheid krijgt een plek in het volle licht. En niet alleen deze twee genoemden herinneren wij ons, maar ook niet genoemden. Al diegenen die voor ons zo belangrijk waren, gestorven zijn en niet meer tastbaar aanwezig. Ze blijven onuitwisbaar voortleven in de herinnering. En daarnaast is er de gedachte aan al diegenen, alle naamlozen die we niet gekend hebben, maar die betreurd worden door anderen. En verder willen we een ogenblik stilstaan bij diegenen die door het leven van ons weggegleden zijn. Een lege plek achterlatend. Een moment toeven misschien bij datgene wat in onszelf gestorven is of is weggeraakt. Datgene waar een einde aan kwam of wat verwarring veroorzaakte. Vooral die emoties ontsteken we nu de laatste kaars, opdat al wat ons bezighoudt even in een ander licht gezet mag worden. Laten wij bidden. Oerbegrip van menselijk bestaan, die leven schept waarin de dood ontkiemt. Onder ons genoemd God, omarm en verwarm ons wanneer we onze geliefden zo missen. Dat hun licht en warmte, voelbaar en zichtbaar, in ons eigen bestaan mag blijven schijnen en deel uitmaakt van het leven dat ons omringt. Zodat niet het laatste woord is aan de dood, maar aan de liefde en de tederheid. Dat we weten wie bemind werd en beminde, laat meer dan alleen een leegte achter. Zij zijn onvergetelijk, onherroepelijk. Hun namen blijven genoemd. Hun gezichten worden niet uitgewist. Amen. We realiseren ons dat verdriet nooit op zichzelf staat, maar dat verdriet de keerzijde is van de liefde. Immers, hoe zullen wij rouwen als wij niet lief hebben? En daarom willen we zo dadelijk de grote kaars aansteken, uit dankbaarheid voor dat vermogen tot liefhebben. Uit dankbaarheid misschien ook voor het nieuw leven dat tot ons kwam. Uit dankbaarheid voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Voor bevochten toekomst. Op deze wijze willen we stilstaan bij de liefde en de tederheid waarin de hoop op licht geboren wordt. De kaarsen branden, het leven herneemt haar gang en wij mogen voelen in de diepste lagen een heelheid die geneest. Om de geest van die helende tederheid te zoeken, willen wij nu een moment inkeren tot stilte. Op deze ochtend in de tijd, geheiligd Dat is, apart gezet van andere dagen, zoeken wij elkaar op om in de hectiek van alle dag een moment van rust te zoeken. Een schuilplaats. Om even te rusten van het lawaai van zoveel prikkels die voortdurend geest en ziel overvragen. Plaatsnemen op de vluchtheuvel van de tijd. Om straks weer gesterkt en bemoedigd de buitenwereld tegemoet te treden. We zijn bij elkaar gekomen om moed te vinden. Om te gaan waar nog geen uitgetekende weg is. Een toekomst die onvermijdelijk onzekerheden brengt. Samengekomen om te luisteren. Herinneringen op te halen aan verhalen van toen, verhalen van nu, verhalen van hen die het ook niet zo zeker wisten. Zij die onderweg beschadigd zijn geraakt of juist geheeld werden. Luisteren, intens en aandachtig, naar wat de geest tot ons te zeggen heeft. Amen. Ik heb een citaat voor u meegenomen van Pablo Picasso. Die zegt ergens, zoeken, dat is uitgaan van het oude. In een willen vinden van het reeds bekende in het nieuwe. Vinden, dat is het volledig nieuwe. En wat gevonden wordt, is onbekend. Het is een waagstuk. Een avontuur. Ik zal het nog een keer doen. Zoeken, dat is uitgaan van het oude. In een willen vinden van het reeds bekende. In het nieuwe. Vinden is het volledig nieuwe. Alle wegen zijn open. En wat gevonden wordt, is onbekend. Het is een waagstuk. Het is een avontuur. De eerste lezing van vanmorgen is gekozen uit het Eerste Testament. Zoals u kunt zien uit het boek Exodus 33, vers 12 tot en met 23. Het volk Israël is uit de slavernij bevrijd, door de woestijn onderweg naar het zogenoemde beloofde land. En Mozes gaat op een gegeven moment het gesprek aan met zijn God. Mozes zei tegen de eeuwige, u draagt mij wel volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De barmhartige antwoordde, moet ik dan zelf meegaan, om je gerust te stellen. Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou het moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Eeuwige zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb jou uitgekozen. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. De Eeuwige antwoordde, ik zal met volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam van de Barmhartige uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Eeuwige, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Tot zover de eerste lezing van vanmorgen. De tweede lezing van vanmorgen is gekozen uit de bundel Zo is het genoeg van Wisława Szymborska. Er zijn van die mensen die bedrevener zijn in leven. In en om hen heen heerst orde. Voor alles hebben zij een manier en het juiste antwoord. Ze raden onmiddellijk wie met wie, met welk doel, waarheen. Stempelen unieke waarheden af. Gooien overbodige feiten in de verstipperaar en stoppen onbekende personen in op voorhand voor hen bestemde ringbanden. Denken zoveel als de moeite waard is, en geen ogenblik langer, want achter dat ogenblik loert de twijfel. En als ze uit hun bestaan worden ontslagen, verlaten ze hun post door de aangegeven deur. Soms benijd ik hen. Gelukkig gaat dat ook weer over. Soms gebeuren er van die dingen, met name 's nachts. Zo zit je nog veilig achter moeders rokken, het volgende moment sta je verwilderd om je heen te kijken. Een verslagen, onbekende, maar ook onontkoombare omgeving. Geen lichtgevende richtingaanwijzers. Geen uitgetekende weg naar de toekomst. Volslagen duisternis. Je ziet geen hand voor de ogen. Waarheen? Wat? Een complete nachtmerrie. Het zijn vaak van die ongrijpbare dromen die je 's nachts kunnen overvallen. En achter adem word je dan wakker, nog naheigend van verwilderde verwarring. Het duurt een poosje. Dan daagt het geruststellende besef. Het was maar een droom. Gelukkig. Je drinkt een slokje water, draait je voorzichtig op je andere zij en probeert de beelden van die uitzichtloze wanhoop te vergeten. Het duurt even, maar dan lukt het meestal weer om je over te geven aan de oude, vertrouwde warmte van het veilige bed. Zo kan het gaan in dromen. Wakker worden in het besef dat het niet waar is. Maar datgene wat zich in de dagelijkse realiteit kan voordoen, is soms geen droom, maar pure, naakte werkelijkheid. Op het moment dat de prille mens als kwetsbare baby de veilige warmte van de moederschoot verlaat en met een eerste kreet van schrik aan het leven wordt gegeven, ontvouwt zich het onzekere, wankelen bestaan waar geen blauwdruk van bestaat. Het opgroeien, gesymboliseerd in de eerste wankele stapjes. Met vallen en opstaan leert het kind lopen. In de meest ideale omstandigheden, nog omgeven door het oude, vertrouwde, ouderlijk huis. Er komt een eerste schooldag, volstrekt nieuwe ervaringen, confrontaties met wezen die toch heel anders zijn dan jij, en terwijl ze toch hetzelfde zijn. Je gaat onderweg, maar waar naartoe? Verlangend om de grote wereld te verkennen, hopend op enige zekerheid. En van alle ervaringen komt onvermijdelijk een eerste keer. Het eerste rapport, de eerste zoen, de eerste vurige liefde, de eerste diepe valkuil. Tegenstand, pesterij die je leven lang mee kan gaan, onvermoede duisternissen die overweldigend kunnen zijn. Geweldige, inspirerende ervaringen van leven, zo zou het altijd moeten zijn. Onbeschofte bejegening, te hoge verwachting van de omgeving of van jezelf. Onbeheersbare driftaanvallen, verlangen om de gevoelige zenuwuiteinden te verdoven met veel geld graaien. Drank en drugs, met seks, met uitvluchten, met... Je wordt ouder. De eerste keer de confrontatie met iets niet meer kunnen. Allerlei ervaringen die een mens tekenen, gaande houden of juist stagnerend werken. Niets menselijks, nog in hoogte, nog in diepte, is de mens vreemd. En zo ontwikkelt welhaast iedereen een eigen, specifiek levenspatroon. Een vorm waarmee te leven valt. Zoals het kind met vallen en opstaan leert lopen. De Bijbelse auteurs hebben als geen ander weet van de hoogten en diepten die een mens meevoert naar de toekomst. En ze schuwen hierbij universele symboliek bepaald niet. De schrijvers gebruiken beelden die de tand des tijds ruimschoots kunnen doorstaan. Het is taal die nota bene 25 eeuwen weet te overbruggen. Taal uit prehistorische tijden die zelfs voor de 21ste eeuw, een tijdperk met ongekende mogelijkheden, nog verstaanbaar kan zijn als je goed luistert. We hoorden zojuist de verre herinneringen aan een barre tocht door de woestijn. Het oude godsvolk is op weg gegaan, uitgebroken uit de slavernij van Egypte, op weg naar het beloofde land. En hun leider is even de kluts kwijt. Hoewel hij destijds duidelijk de stem van zijn God gehoord heeft, jij moet dit volk uit deze gevangenis bevrijden en voeren naar een land overvloeiende van melk en honing. Hij heeft inderdaad schoorvoetend gedaan wat van hem verlangd werd. Maar dan, staande op die grens tussen het oude en min of meer vertrouwde, en het nieuw te vinden onzekere, wordt het hem zeer angstig te moede. De grote, sterke, onaantastbaar geachte leider schrompelt ineen. Hij zoekt het aangezicht van zijn God en smeekt om nabijheid. Zoekt daar zichtbare gelaatstrekken waarop hij duidelijk zal kunnen lezen dat hij inderdaad met een gerust hart onderweg kan gaan. Hij smeekt, soebat, weerlegt en legt. Als je mijn vriend bent, dan niets menselijks is ook hem vreemd. Stommengraag wil hij een garantiebewijs dat het leven zin heeft. Dat de worsteling, dat de onbekende weg die voor hem ligt, uiteindelijk ergens naartoe zal leiden. Kortom, hij wil zo graag helderheid, zekerheid van zinvol leven. Dat dit grote waagstuk van die tochten door de woestijn, dat dat de moeite waard is. Dat het patroon waarin zijn leven geweven is, vorm en gestalte mag krijgen, zodat er mee te leven valt. Zo is hij, als ieder, op zoek naar een modus vivendi, naar een manier van leven. Zoals ook de dichteres in subtiele taal eenzelfde vertwijfeling en zoekende hoop uitspreekt, hiervoor eventjes een uitstapje maakt om te kijken hoe sommige anderen dat doen. Wanneer ze zegt, er zijn van die mensen die bedrevener zijn in leven. In en om hen heen heerst orde. En voor alles hebben zij een manier en het juiste antwoord. Zij raden onmiddellijk wie, wie met wie, met welk doel, waarheen. Stempelen unieke waarheden af, gooien overbodige feiten in de versnipperaar en stoppen onbekende personen in op voorhand voor hen bestemde ringbanden. Denken zoveel als de moeite waard is en geen ogenblik lang, want achter elk ogenblik loert de twijfel. En als ze uit hun bestaan ontslagen worden, verlaten ze hun post door de aangegeven deur. Soms benijd ik hen. Gelukkig gaat dat ook weer over. Dichteres Szymborska zoekt en tast ook naar taal waarin ze haar eigen specifieke manier van leven vorm kan geven, grenzen verkennend. Zoals in wezen ieder mens op zoek is naar een levensweg die bij hem of haar past. Soms verdwaald in het grensgebied tussen het min of meer oude en vertrouwde en het volstrekt nieuwe onbekende. De dichteres kijkt een ogenblik naar hen die bedreven zijn in het leven, die zekerheden hebben gezocht in het reeds bekende. Duidelijkheid in niet al te veel twijfel, doch ondertussen goed weten wat ze willen. Die denken, zoveel als de moeite waard is, maar geen ogenblik langer. Want achter elk ogenblik loert de twijfel. En als ze dan het leven moeten verlaten, weten ze precies welke deur ze moeten openen. Tegelijkertijd is Szymborska zich ervan bewust dat ze dit verlangen kent, maar dat ze even goed weet dat het niet haar weg is. Zoals ook Mozes staat op die grens tussen het oude min of meer vertrouwde, en het nieuw te vinden onzekere land, smekend om duidelijkheid. Radeloos het gezicht van zijn God wil aftasten, naar tekenen van zekerheid. En de barmhartige, in een eeuwige bekommernis, begrijpt, aldus de verteller. Begrijpt de wanhoop en onzekerheid. Begrijpt de angst voor het onbekende, het zinloos geachte. En spreekt tot dit wankelzoekende mensenkind. Mijn gezicht kun je niet zien. De enige zekerheid in het leven is immers de dood. Maar naast mij, in de rots, is een holte. Daarin mag jij schuilen. Ik zal mijn hand beschermend voor je houden terwijl ik langs je heen ga. En als ik dan mijn hand weghaal, zul je mij in het voorbijgaan zien. Iemand bekommert zich om de angst voor het onbekende van de grote, sterke, o zo kwetsbare leider. De tederheid die uit dit beeld spreekt, uit deze woorden, is zo breekbaar, zo ijl. En dan is het de kunstenaar die als het ware een verbindingsstreepje aanlegt tussen het voorzichtige antwoord van de dichteres en de kwetsbare vraag van Israëls leider. Zoeken, dat is uitgaan van het oude, in een willen vinden van het reeds bekende in het nieuwe. Vinden, dat is het volledig nieuwe. Alle wegen zijn open. En wat gewonnen wordt, is open. Het is een waagstuk. Het is een avontuur. Kunstenaars zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek. Immer zoekend en tastend naar vorm, naar schoonheid, naar zingeving. Dat niet alleen. Het is ook een ontroerende en vervoerende tocht naar waarheid. Heel eerlijk gezegd heb ik de zin, zoals opgetekend uit de mond van Paulo Picasso, enige malen hardop voor mezelf moeten lezen. Het vergde tijd voordat de betekenis een kans kreeg om werkelijk door te dringen. Zoeken, dat is uitgaan van het oude. In een willen vinden van het reeds bekende in het nieuwe. Vinden, dat is het volledige nieuwe. Alle wegen zijn open. En wat gevonden wordt, is onbekend. Het is een waagstuk. Het is een avontuur. En zo is het ten diepste in. Wanneer een mens in alle oprechtheid op zoek gaat naar iets, bestaat het verlangen al? Of bestaat er al een beeld of een vermoeden van het gezochte? Maar iets vinden, zomaar, plotseling, onverwacht, zonder vooraf is, ja, dat is waarlijk verrassend. Een avontuur. Maar of dit ook een waagstuk genoemd kan worden? Een waagstuk gaat ervan uit dat de mens los durft laten. Dat ze het aandurft om zich in het ongewisse te storten. Heeft dat met vinden te maken? Of is dat juist de essentie van het vinden? Dat je inderdaad zo open en vrij kunt leven, dat je het nog ongebaande pad naar de toekomst, ongeacht onzekerheden, durft in te slaan. En zo, peinzend, wordt de uitspraak van Picasso niet alleen tot een abstract filosofisch probleem, maar raakt het aan allerlei facetten van het menselijk bestaan. Niet het zoeken naar oplossingen of praktische zaken, maar juist het ongezochte, het onverwachte, zou kunnen leiden naar vinden. Vinden van een dieper inzicht. En de vraag is, in hoeverre durft u, durf ik, mij te laten verrassen door het onvermoeden van het leven? Waar liggen die grenzen van dat onbekende gebied, waar je als mens zoekend en tastend in het rond dwaalt. Waar liggen de grenzen van de vindplaats? Hoe verhoudt zich zoeken met het vinden zoals de kunstenaar stelt? Het is een waagstuk, inderdaad. De dichteres benijdt soms de zeker wetende mens, maar besluit dan toch maar, tenslotte, dat dit benijdenswaardige moment bij haar gelukkig overgaat. Mozes verlangt zo hartgrondig naar zekerheid, maar hoort uit de mond van zijn God dat deze zekerheid niet bestaat. Het enige zekere in het leven is dat de mens sterfelijk is. Maar tussen de geboorte van een mensenkind, waarbij de eerste handeling het inademen van leven is, en de dood, waarbij het uitademen de laatste handeling van het bestaan een feit is, tussen die eeuwigheid ligt een weg, vooralsnog onuitgetekend. De zinzoekende mens wordt, aldus de Bijbelse auteurs, met goddelijke werktuigen op weg gestuurd. De mens, geschapen naar het beeld van de eeuwige, heeft beschermende handen meegekregen. Handen waarmee we elkaar op momenten van angstige onzekerheden vol tederheid mogen vasthouden. In navolging van de Schepper, die Mozes in al zijn breekbaarheid liet schuilen in de holte van de rots. En dat mogen we steeds weer in herinnering roepen, juist in deze moeilijke en onzekere tijd, dat op de onzekere tocht door het leven voortdurend kleine monumenten van vertrouwen langs de kant van de weg staan opgetast, in het veilige weten dat we lopen in de bescherming van elkaars goddelijke genade en zo moed vinden om verder te gaan, opdat wij niet doelloos en niet onvindbaar zijn. Dat het zo mogen zijn. Amen. Oerbron van leven, waarin de ziel haar oorsprong hervindt. Onder ons genoemd God, je zult maar onderweg moeten, in een onvoorspelbare tijd. Zowel privé als in de grote boze buitenwereld is soms zoveel onzekerheid, zoveel dreiging en lijden, oorlogen en geruchten van oorlogen, gruwelijke martelingen, onuitstaanbare verkrachting, gewelddadige zinloosheid, zowel binnen als buitenshuis, dreiging van een onzichtbaar virus wat beangstigend werkt. En daarom bidden wij. Dat is, willen we stilstaan bij hen die geteisterd worden door duisternis en angst, volslagen de weg kwijt zijn, daar waar eens de toekomst lokte. Bij hen wier wegen afgesloten zijn geraakt door sociale uitsluiting, pesterijen op school, pesterijen in het verzorgingshuis en alles wat zich tussen die leeftijden beweegt. En daarom bidden wij, dat is, willen we stilstaan bij hen die dwars door alle weerbarstigheid heen, toch telkens weer de moed vinden om verder op weg te gaan. De durf hebben om te vinden, iets volledig nieuws aangaan, waarbij het besef daagt dat ieder mens een eigen weg moet gaan. Leren, telkens opnieuw, met vallen en opstaan. In het vertrouwen dat we elkaar mogen dragen en verdragen. En daarom bidden wij. Dat is, willen we een ogenblik zwijgen om in de stilte van het hart te luisteren naar het onzegbare. Al dit voelen, verdriet, vreugde, verlangen, al deze klanken en kleuren, al deze namen, maar ook voor alle naamlozen, al deze gezichten, maar ook voor hen die hun gezichten dreigen te verliezen, bidden wij, adem van leven. Adem rust voor de ziel. Amen. Wij mogen weer luisteren en meezingen in het hart. We gaan nog even dromen in deze moeilijke tijd. Zojuist hebben we de kaarsen aangestoken. Als symbool van lichtende aanwezigheid in ons midden van hen die dit leven hebben verlaten. Als symbool van datgene wat we door het leven zelf los moesten laten. Opdat al wat ons bezighoudt in een ander licht gezet mag worden. En de kaars als teken van hoopvolle sporen, dankbaarheid en vreugde over het leven. We kijken nog een keer goed naar deze warme vlammen. Nemen haar op in ons wezen, zodat zij in het geheugen gegrift blijven. Hier, in deze ruimte, kunnen die tere vlammetjes niet blijven branden. Maar opgenomen in onze ziel, gaan ze een leven lang mee. De grote kaars blijft hier. Als herinnering aan toekomst, aan nieuwe mogelijkheden en kansen. En elke zondag ontsteken we haar weer. En in dit gebaar gaan wij zo weer over tot de orde van de dag. Gaan we ieder weer naar een eigen plek in de wereld, in de wetenschap, dat we kinderen van het licht zijn, een ondoofbaar licht, toegerust tot mildheid. Mild voor onszelf en dus mild voor anderen. Maar vooral in de hoop dat alles wat onze handen liefderijk naar rijken, dat geheeld mag worden. Laten we elkaar dan nu zegenend ontmoeten. De liefde van de eeuwige, de gezindheid van Jezus Christus en de inspirerende warmte van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.